Hoog bezoek gisteren bij het Verbond van Belgische Ondernemingen. De voorzitter van de Duitse Bundesbank, Jens Weidmann, kwam er spreken over de economische situatie in Duitsland. Een van de grootste economieën van Europa. Net op een avond die voor altijd in de Duitse geschiedenis zal blijven hangen. Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Dat gebeurde eigenlijk allemaal voor de aanslag, hè?
Wel, inderdaad, hij heeft zijn toespraak gehouden om 18 uur. Dat was nog voor de aanslagen. En natuurlijk, dat was een boodschap van budgetaire orthodoxie. We moeten voor Europa gaan, maar dan moeten we de economieën op orde stellen. Financiële stabiliteit is belangrijk, maar ook een gesloten deur voor productieve investeringen. Dus investeringen die productief zijn. Hij heeft duidelijk wel ook aangegeven, niet alle investeringen komen daarvoor in aanmerking. Een typisch Duitse toespraak. We hadden trouwens niet anders verwacht.
Wat is een typisch Duitse toespraak?
Wel, heel rigoureus, een heel duidelijke, klare lijn. Ze zijn natuurlijk ook de belangrijkste economie van Europa. Ze kunnen ook een motor zijn voor Europa. Maar ze blijven toch heel sterk hameren op begrotingsorthodoxie, zal ik maar zeggen. Want zij vrezen altijd dat als het misloopt, dat zij als belangrijkste economie de facturen gaan moeten betalen.
De stok blijven besparen.
Daarvoor aandacht blijven hebben. En wat bij hen ook heel duidelijk speelt, de vergrijzingskost. De kost van de vergrijzing is in Duitsland natuurlijk heel, heel belangrijk, is ook in ons land heel belangrijk. En dat is een uitdaging die bijzondere budgetaire consequenties kan hebben. Dat is ook een element om te pleiten voor goed letten op de centen en niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt.
Ja. En dan gebeurt dat nieuws in Berlijn, die aanslag, 12 doden, bijna 50 gewonden. Ja. Dat is daar dan ineens ook gespreksonderwerp gisteravond?
Wel, nadien op de receptie, de cocktail, sijpelde dat hier en daar wat door. En dat roept natuurlijk herinneringen op aan wat wij hier in België beleefd hebben.
Waar jullie met het VBO trouwens mee aan de slag gegaan zijn, hè?
Wel, inderdaad, we hebben dat dan eens een klein jaar nadien toch eens bekeken. En dat heeft voor onze economie toch wel wat betekend. Voornamelijk horeca, evenementen, ook de luchtvaartsector heeft ervan geleden, in Brussel en directe omgeving. Ja, dat was ongeveer 0,5% BBP-groei die we verspeeld hebben.
Maar, in de reële cijfers? Zo,
maar dat is ongeveer toch 2,5 miljard euro dat het ons zeker in zin gekost heeft. Maar langs de andere kant, het positieve nieuws is dat wij toch wel een zeer wendbare economie hebben. We denken dat ongeveer in maart 2017 dat we terug op het niveau van maart 2016 zullen staan qua economische groei en qua investeringen. En qua,
dus het vraagt een jaar eigenlijk?
Ja, het vraagt toch wel een jaar. En bij ons heeft dat toch wel een jaar gevergd. En natuurlijk, het is en blijft nog altijd moeilijk voor heel wat van die sectoren die verbonden zijn met mensen, met consumenten. En in Duitsland zal dat ook niet anders zijn. Men treft hen... Ik was er zelf nog maar een paar weken geleden in München op de kerstmarkt. Je ziet dat voor de Duitsers, dat is een hoogtepunt in het jaar. Dus dat zal wel wat sporen nalaten. Ja. Naast ook het feit dat vertrouwen van mensen en investeerders ook wel wat aantast.
Ja, jullie hebben samen met de federale politie een gids, hè, met praktische tips en tricks, noem ik het dan,
ja,
die ondernemers moet helpen om te gaan met die aanhoudende terreur.
Wel, inderdaad, ik heb altijd al meegegeven, en dat blijkt nog meer en meer, dat na 22 maart de wereld veranderd is, ook in België, en zeker in België. En daarom hebben we samen met onze leden en onze federaties een kleine gids opgesteld van, als bedrijf, ook als VBO, ja, je moet daar attent voor zijn. Je moet iemand hebben in je bedrijf die risicoanalyse voortdurend maakt, eventueel de mensen alert maakt, een verwittigingssysteem uitbouwt, zodat men vrij snel mensen kan verwittigen, sms of mail of wat dan ook. Ook verschept toezicht op eventuele verdachte pakjes of verdachte personen die rond het gebouw of rond de onderneming circuleren. Ja, verhoogde waakzaamheid, denk ik, zal voortaan deel uitmaken van ons leven.
Probeert u dat eens in te schatten? Hoe belangrijk is Berlijn voor Belgische ondernemingen?
Wel, ik heb daar nu niet onmiddellijk cijfers over meegebracht of kunnen meebrengen. Maar Berlijn is natuurlijk de hoofdstad van de belangrijkste economie van Europa. Ik hoor ook dat Berlijn zich heel sterk inzet op alles wat high-tech en cultuur, maar ook media is. Dat heel veel jongeren daar naartoe gaan om daar... Ja, ik ga niet zeggen, het is niet het Silicon Valley van de Verenigde Staten, maar de Googles en anderen zijn daar ook zeer, zeer sterk aanwezig. Ja, daar is wel wat vernieuwing in die stad bezig.
En daar gaat de rem nu door zo'n aanslag wel wat opstaan?
Wel, daar gaat sowieso wat rem opstaan. Eerst en vooral voor alles wat te maken heeft met evenementen en cultuur en horeca. Maar in die business die ik daar juist kom te beschrijven, kan ook heel veel van op afstand via teleworking of via teleconferences en dergelijke meer. Dus het vertrouwen is natuurlijk geschokt. Mensen zijn ook geschokt, dus investeerders zullen misschien ook eens even kijken. Maar ik denk ook dat de Duitse economie een zeer wendbare economie is.
Ja. Goed, misschien moeten we wel eens een klein beetje vooruitblikken naar 17. Daar heeft het VBO wel wat voornemens. De vennootschapsbelasting hoorde ik u nog eens voorpleiten voor een verlaging van de vennootschapsbelasting. Gisteren mobiliteit is ook een belangrijk vraagstuk. Dat zijn de twee grote thema's voor jullie in 17.
Wel, als ik mijn leden bevraag, dan komen die altijd terug. Eén, vennootschapsbelasting.
En we staan altijd stil.
En we staan altijd stil. Vennootschapsbelasting, waarom? Omdat men dat aangekondigd heeft en wij denken dat we daardoor dat we vrij snel beslissingen moeten nemen, dat er duidelijkheid en klaarheid moet komen. En de eerste minister heeft dat dossier naar zich toegetrokken. Ik vind dat een goede zaak.
Ja, is dat zo?
Ja, hij zal dat nu bekijken, impactanalyse maken, maar de boodschap die we hebben willen maken is, u heeft de voorbije vrijdag een aantal belangrijke beslissingen genomen, onder andere de benoeming van een CEO van de NMBS, dus dat zou allemaal van de baan moeten zijn. Concentreer u nu daarop. Neem de maand januari om de goede impactanalyse te maken, want dat is belangrijk. En dan het tweede thema is natuurlijk mobiliteit. Wij staan gemiddeld allemaal 1 week per jaar stil op onze weg van en terug naar het werk. Dat is een week dat de mensen verliezen, dat ze stress hebben, dat ze ongelukkig zijn. En dat is een week dat de bedrijven ook verliezen qua productiviteit. En wat ik daar echt duidelijk wil maken, we hebben 4 ministers van mobiliteit. Het is hoog tijd dat we een globale algemene visie maken. Met 1 maatregel zullen we het niet oplossen. We zullen een globale aanpak moeten voorstellen.
En acht handen zouden het werklicht moeten kunnen maken.
Pardon?
En 8 handen zouden het werklicht moeten
kunnen. Ja, ik vind dat, omdat het heeft zoveel aspecten. Zoals ik zei, sommigen zeggen, schaf de bedrijfswagens af. Ja, dat 7% van het wagenpark, daarmee ga je de profielen niet oplossen.
Moet structureeler dan.
Het moet structureeler. Het moet ingrijpender en dat heeft ook te maken met arbeidsorganisatie, maar ook met innovatie, met vernieuwingen, met telewerken, afstandwerken. En dus daar moeten de verschillende ministers samenwerken. En ik denk dat dat een heel, heel vertrouwenswekkend signaal zou zijn naar de burger.
Nog een kerstakkoord eerst binnen de groep van 10 over de mogelijke stijging van de lonen?
Ik ga daar echt niks over zeggen. Okay. Waarom? Omdat ik vind dat ik moet spreken als de deal gemaakt is en niet spreken om een deal te breken.
Pieter Timmermans, dank u wel.